Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen we Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers. Wij herzeggen nu Matthäus 1, de verzen 18 tot en met 25, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 12, wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoge stoelte op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, noch van datgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en den aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Matthäus 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit een Heilige Geest. Jozef nu, haar man, als hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
We gaan zingen Psalm 77, daarvan het zesde en het achtste vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, en het zeven en het achtste: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, de versen 6 en 8. Gemeente, in aansluiting op de tekstwoorden van vorige week zondagmiddag, kunt u de tekstwoorden van morgen vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 1 en daarvan de versen 19 tot en met 21, waarvan we nu alleen het 21ste vers aan u voorlezen. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte het geheim van Christus ontvangenis. Het geheim van Christus ontvangenis. Letten we op drie gedachten. In de eerste plaats voor Jozef verborgen. In de tweede plaats aan Jozef geopenbaard. En in de derde plaats door Jozef geloofd. Dus het geheim van Christus ontvangenis voor Jozef verborgen, de versen 18 en 19. Onze tweede gedachte aan Jozef geopenbaard, vers 20. En onze derde gedachte door Jozef geloofd, vers 21. Jongens en meisjes, de engel Gabriël is naar Nazareth gezonden, naar het huis van Maria, en heeft daar dat grote wonder bekendgemaakt. De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Dat kon Maria met haar verstand helemaal niet begrijpen. Maar zij mocht zich aan de Heere overgeven. Ze hoefde het ook niet te begrijpen. Mij de dienstmaagd des Heere, mij geschiede naar uw woord. Maar wat is dat moeilijk? Niemand zou haar kunnen begrijpen. Ze kon er met niemand over praten. En nu geeft de Heere aan Maria ook iemand met wie zij het wel kan delen. Zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht in haar ouderdom. Zij is al 6 maanden in verwachting. En toen heeft Maria zich opgemaakt en ze is vanuit Nazareth naar Hebron gegaan. En ze hoefden het niet eens te vertellen. Want toen ze de dorpel van het huis overging, toen sprong het kindje in de buik van Elisabeth op. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze mocht zien dat Maria de moeder van de Heere Jezus was. Wat hebben die twee een goede tijd gehad. 3 maanden zijn ze bij elkaar gebleven. Ik denk tot net na de geboorte van Johannes de Doper. Daar zal Maria op gewacht hebben. Maar toen moest zij terug naar Jozef. En hoe zou zij dat uit moeten leggen, dat zij in verwachting was, terwijl zij niet getrouwd waren? Dat kon ze niet uitleggen. Dat was een wonder, dat kon de Heere alleen aan Jozef bekendmaken. En ik geloof vast en zeker dat dat een gebed geweest is in het hart van Maria. Of de Heere het, zoals hij het aan Elisabeth bekendgemaakt heeft, ook aan Jozef zou bekendmaken. Als ze terugkomt, dan merkt Jozef het. Maria is dan al tenminste 3 maanden in verwachting. En als je moeder 3 maanden in verwachting zou zijn, dan ga je dat merken. En dan gaan andere mensen dat ook zien. Jozef heeft dat gemerkt. Hij was met Maria ondertrouwd. Vorige week hebben wij gehoord dat die ondertrouw heel veel weg had van een huwelijk. Zo ook werd gezien, met dit verschil, dat zo'n man en vrouw alleen nog niet onder één dak woonden en nog niet als man en vrouw samenleefden. Pas als dat ging gebeuren, dan was het huwelijk volkomen. Jozef bemerkt de zwangerschap van Maria. En dat moet voor hem een enorme schok zijn geweest. Gemeente, hij kon dat niet begrijpen. Hij wist ook niet hoe het gekomen was. Hij kon eigenlijk maar één conclusie trekken. En dat was iets waar hij eigenlijk helemaal niet aan wilde denken. Maar het moest wel. Het kon niet anders gebeurd zijn of Maria is hem ontrouw geweest. Maria zal een andere man ontmoet hebben. En hoe moet dat? Zo kunnen ze samen niet meer trouwen. Jozef loopt helemaal vast. Ja, zeg je, maar waarom heeft Maria dat dan niet gewoon verteld? Dan had dat voor Jozef toch ook een heel mooi bericht geweest. Wel, ik heb het al gezegd, Maria had daar geen woorden voor. Het werk van de Heere, dat kun je niet uitleggen. Het werk van de Heere, dat is niet onder woorden te brengen. Het is voor Jozef verborgen. Heel apart eigenlijk, want Jozef was een godvrezend mens. En als nou de schriftgeleerden en de fariseeën wisten wat er over de Messias stond in het Oude Testament, zal Jozef dat dan niet geweten hebben? Zou Jozef niet geweten hebben dat de Heer Jezus uit een maagd geboren zou worden? Zou hij de tekst niet gekend hebben uit Jesaja 7? Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Natuurlijk heeft Jozef die tekst wel gekend. Maar er is een groot verschil tussen het kennen van een tekst en het toepassen van die tekst op jezelf. En dat tweede, dat heeft Jozef niet gekund. Dat heeft hij ook niet gedurfd. Hij heeft niet gedacht, kijk, dit is nu de vervulling van die oude belofte. Want wie is hij en wie is Maria, dat de Heere aan hen zou geven waar al honderden jaren naar uit was gezien. En weet u wat we nu gaan zien? Dat de Heere zelf deze dingen gaat oplossen. Dat hoeft Maria ook niet te doen. Dat hoeft Jozef ook niet te doen. Jozef probeert het wel. Er staat hier dat hij rechtvaardig was. Datzelfde lezen we van Zacharias en Elisabeth. En dat betekent dat hij een hart had dat rechtvaardig wilde leven. Hij vreesde de Heere. Jongens en meisjes, er was voor Jozef maar één ding belangrijk. En dat was de wil van de Heere. Jozef wilde de Heere in alles gehoorzaam zijn. Jij ook? Heb je ook zo'n hart? Is het ook jouw lievelingsversje wat we straks gaan zingen? Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Zo wilde Jozef leven. Jozef wilde de zonde niet wegstoppen. En hij wilde in de zonde ook niet meegaan. Zelfs niet al zou het gaan over het allerliefste wat hij op deze aarde had. En het allerliefste, dat zal wel blijken, wat hij op aarde had, dat was Maria. De vrouw met wie hij ondertrouwd was. Maar dat betekent niet dat hij in de zonde mee zou gaan. Jozef was een rechtvaardige. Gemeente, er zijn maar twee soorten van mensen. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En laten wij onszelf toetsen ook aan deze geschiedenis. Hoe is ons leven? Van nature begraven wij de zonde. Van nature dan schuiven wij Gods wet aan de kant. Van nature dan kiezen we voor onszelf. Of wij kiezen voor onze voorspoed. Zou u dezelfde keuze gemaakt hebben als Jozef hier maakt? Dan zie je, jongens en meisjes, dat er iemand is die in zijn hart een nog grotere plaats inneemt dan Maria. En weet je wie dat is? Dat is de Heere. Dat is het woord van de Heere. Dat is de wet van de Heere. Hij was rechtvaardig. En hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken. Jozef loopt helemaal vast. Hij kon eigenlijk maar twee dingen doen. Het lag eigenlijk het meest voor de hand toen hij dit merkte, dat Maria in verwachting was. En hij wist niet van wie, dat hij Maria zou aangeven. En dan zou er een rechtszaak komen. En dan zou Maria gestraft worden. En die straf die zou hoogst ernstig zijn. Ze waren nog niet getrouwd. Maar ik heb vorige week gezegd, voor de wet, dat kunnen we lezen in het boek Deuteronomium, voor de wet gold de ondertrouw al als een huwelijk. En zou de zwangerschap van Maria worden gezien als overspel. En op overspel, daar stond een hele zware straf. Tegenwoordig wordt dat zo goed gepraat. Maar God had daar de doodstraf op staan. En het is waar, in deze dagen van Jozef en Maria werd die doodstraf niet meer uitgevoerd. Maar Maria zou wel publiek te schande komen. Al de mensen zouden daarover spreken. Over de zonde die Maria had gedaan. En dat wil Jozef niet. Daaraan kunnen we zien hoe edel Jozef was. Dat hij zichzelf helemaal wist weg te cijferen. Dat vraagt de echte liefde. Liefde is niet wat de wereld er vandaag van maakt. Liefde betekent niet aan je trekken komen. Maar echte liefde heeft zich voor de ander over. Echte liefde kan de minste zijn. Echte liefde cijfert zichzelf weg. En dat is wat Jozef gaat doen. Want er is nog een tweede mogelijkheid. Zo lezen wij in Deuteronomium 24, vers 1. Hij kan ook in alle stilte, zonder dat de mensen dat weten, kan hij aan Maria een scheidbrief geven. Onder twee getuigen. Dat zijn dan de enigen die daarvan weten. Hij kan Maria zo'n brief geven en haar dan, zonder dat hij daar verder over praat, haar heimelijk verlaten. Jongens en meisjes, wie krijgt dan de schuld, denk je? Als Jozef haar in de steek laat, dan zullen de mensen zien, Maria is alleen en ze is nog in verwachting ook. En waar is die man van haar gebleven? Die is er vandoor gegaan. Wie krijgt dan de schuld? Dan krijgt Jozef de schuld. Hij wil de schuld op zich laden. Hij wil niet dat Maria te schande wordt. Hoe hoog heeft hij haar staan? Hij zoekt een oplossing. Wat zoekt hij voor oplossing? Hij wil niet Gods wet overtreden, dat wil hij niet. Hij wil niet met Maria verder gaan alsof er niks gebeurd is. Maar aan de andere kant wil hij ook niet Maria te schande maken. En hij ziet eigenlijk maar één oplossing. En dan houdt hij Gods wet aan zijn kant als hij er tussenuit gaat. Als hij een stap terug doet. Dat heeft wel dit gevolg, dan is hij zijn vrouw kwijt. En dat heeft hij ervoor over. Zo hoog heeft hij het gebod van de Heere staan. Hij komt er anders niet uit. Gemeente, dan zou ik vanmorgen willen zeggen, meer dan Jozef is hier. Er is ook een rechtvaardige met een hoofdletter geschreven. En dan weten jullie wel wie ik bedoel, jongens en meisjes, dat is de Heere Jezus Christus. En er is één ding wat de Heere Jezus niet wil, wat nooit mag gebeuren, dat is de wet van zijn vader overtreden. Dat kan hij niet en dat wil hij niet. En het tweede wat de Heere Jezus niet wil, dat is dat hij zijn volk kwijt is. Dat hij zijn bruid kwijt is. En nu is er één oplossing. En daarvoor kiest de Heere Jezus. Dat hij als de onschuldige de schuld op zich laat. Net zoals Jozef dit doet. Alleen wat Jozef niet kon, dat kan de Heere Jezus wel. Jozef kostte het zijn bruid. Maar de Heere Jezus kost het niet zijn bruid. Hij kan zijn schuldige bruid behouden door haar plaats in te nemen. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen. En daarom meer dan Jozef is hier. Wij komen er niet uit. Wij kunnen het niet oplossen. Dat heeft Jozef op zijn manier ook moeten leren. En dat zal iedereen moeten leren. Die de zaligheid verwachten zal van de Heere Jezus Christus. Gemeente, dan moeten wij ertussenuit. Ook Jozef moest vastlopen. Ook Jozef moest aan een eind komen. Ook Jozef moest leren uit genade zalig te worden. Ook Jozef moest ervaren. Het is alleen het werk van de Heilige Geest. Voor Jozef verborgen. Hij weet het niet. Hij zoekt deze oplossing. We gaan naar onze tweede gedachte. Aan Jozef geopenbaard. Want dan staat er in het 20e vers. En alzo hij deze dingen in de zin had. En dan wordt er in het Grieks een tijdsvorm gebruikt. Die laat zien dat voor hem de beslissing gevallen is. Dus het is niet zo dat hij er nog over twijfelt. Hij heeft al de mogelijkheden bekeken. Er bleef voor hem maar één mogelijkheid over. Dat was zichzelf opofferen en Maria in de steek laten. Hoe dat zijn hart daar ook door verscheurd werd. En alzo hij deze dingen in de zin had, vandaag of morgen gaat hij het zo doen. Hij weet geen andere oplossing. En als hij dan vastgelopen is, dan komt de Heere tussen beiden. Geloof maar dat hij tot de hemel geroepen heeft. Geloof maar dat hij de zaak aan de Heere heeft voorgelegd. Geloof maar dat hij werkzaam geweest is aan de troon van Gods genade. De eer van God en de liefde tot zijn vrouw weegde voor hem zo zwaar dat hij natuurlijk naar een betere oplossing heeft gezocht, maar hij kon die niet vinden. En weet u, dan komt de Heere tussen beiden. En dat doet de Heere nog. Als wij het niet meer weten, als wij vastgelopen zijn, dan komt de Heere tussen beiden. Want die oplossing, die kunnen wij niet bedenken. Die gaat boven ons verstand uit. En alzo hij deze dingen van plan was om te doen, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom. Meerdere keren heeft de Heren in die tijd gesproken door de droom. Dat deed de Heren toen de Bijbel nog niet helemaal klaar was. Toen sprak hij door dromen, visioenen, aanspraken met hoorbare stemmen. Zo verschijnt hij aan Jozef in de droom. Waarom toen pas? Waarom niet eerder? De Heere had dat toch allemaal kunnen voorkomen. Dan was Jozef niet zo angstig geweest. Want de Heere komt altijd op zijn tijd. De Heere komt als wij uitgewerkt zijn. De Heere komt, als Jozef geleerd heeft, dat zijn oplossingen tekort schieten. Dat is nog zo. Als de zonde voor ons zonde wordt, als we zien dat we van de Heere gescheiden zijn, proberen wij altijd oplossingen aan te dragen en te bedenken. En als wij dat doen, dan is er nog geen plaats voor de Heere Jezus Christus. Dan zoeken wij het in onze eigen werken en in onze eigen goede bedoelingen. En gemeente, dan houdt de Heere zich stil. Misschien zijn er wel in de gemeente die daar zo druk mee bezig zijn en de Heere houdt zich zo stil. U bidt er wel om en u roept erom en u vraagt erom iedere dag weer opnieuw en u komt er niet uit en u probeert het op die manier. U probeert nog meer te bidden, u probeert nog zorgvuldiger te leven, u probeert nog meer te zoeken in Gods woord. En het lijkt wel alsof de hemel van koper is en de aarde van ijzer, zo wordt wel eens gezegd. Waarom houdt de Heere zich zo stil? Om te laten zien dat al onze oplossingen doodlopende oplossingen zijn. Die brengen de zaligheid niet. Want wat denkt u, zou deze geschiedenis nou alleen maar voor ons opgeschreven zijn om te laten zien hoe moeilijk dat Jozef het allemaal gehad heeft? Of zou deze geschiedenis voor ons ook een les hebben vanmorgen? En dat geloof ik. En dat is deze les, gemeente, dat dit geheimen zijn die aan ons persoonlijk geopenbaard moeten worden. Jozef wist ook vanuit zijn Bijbeltje wel, jongens en meisjes, wat er moest gebeuren. Hij wist wel dat een maagd zwanger zou worden en dat de naam van dat kind Emmanuel zou zijn. Hij wist ook wel dat de Messias uit het huis en het geslacht van David zou komen. Jozef wist ook wel dat de Messias geboren moest worden. En dat het de hoogste tijd was dat dat ging gebeuren. Hij kende ook de woorden wel van Maleachi. Maar hij kon het niet, hij kon het nooit op zichzelf toepassen. Dat wonder, dat is toch te groot. Dat is toch niet te bevatten. En dan voor hem. Hij was wel uit het huis van David, maar net als Maria, er was niks meer van te vinden. Het huis van David was een afgehouwen tronk, geen enkele verwachting meer. En dan is er maar één die de toepassing maken kan, gemeente, en dat zijn we niet zelf. Maar dat is de Heilige Geest. Wat is dat nodig? Dat was toen nodig. De Heilige Geest, ik heb het ook in mijn gebed aangehaald, de Heilige Geest heeft in het hele advent gebeuren zo'n grote plaats ingenomen. En straks ook met kerstfeest, jongens en meisjes, is het de Heilige Geest. Het staat letterlijk in Lucas 2, die de ogen van Simeon heeft geopend voor dat kind. Zonder de Heilige Geest zal het niet gaan. En daarom mocht dat werk van de Heilige Geest in de prediking niet ontbreken. Zalig worden is niet iets wat wij kunnen oplossen. Zalig worden is niet iets wat wij zelf kunnen doen. Zalig worden moet altijd gepreekt worden, ook in het licht van het werk van de Heilige Geest. Deze geheimen moeten in ons hart geopenbaard worden. De Heere Jezus Christus moet zichzelf aan ons openbaren. Als je dat bevindelijk gaat leren, kun je zelf de toepassing niet maken. Dat probeer je wel, maar dan kom je tot een oplossing waarbij je er niet uitkomt. En hoe edelmoedig dat het van Jozef ook was, hoeveel respect wij ook voor hem kunnen hebben, maar dit is niet de weg, Jozef. dit is niet de weg. Er is een andere weg die de Heere hem bekend gaat maken in de droom. Door middel van de engel, zeggende: Jozef, gij zoon van David. Als iemand dat tegen Jozef gezegd zou hebben, dan zou hij verwonderd gekeken hebben. Dat zou haast spottend geklonken hebben. Jozef, gij prins uit het huis van David. Maar de engel zegt dat om de profetie dat de Messias uit het huis van David komt in de herinnering van Jozef te brengen. Jozef, je moet het in dit licht zien wat hier gebeurt. De Messias komt uit het huis van David en Maria is uit het huis van David en jij bent ook uit het huis van David. De Heere laat licht vallen over zijn woord. Kent u dat? Dan kunnen dat teksten zijn die je al lang geleden kende, die je op de lagere school geleerd hebt met kerstfeest, en die je al 1000 keer gehoord hebt. Maar wat is het nodig dat de Heere die teksten gaat verklaren en daar de toepassing gaat van geven in het hart? Dat licht, dat had Jozef niet. Dat kon hij er zelf ook niet over laten vallen. De Heere moest het raadsel voor hem oplossen. En reken maar dat het nood geweest is. Anders was hij niet zelf aan het oplossen geslagen. Maar hij moest er tussenuit. Jozef, wees niet bevreesd. Hij is zo bang. Zo verschrikkelijk bevreesd. Waar is hij dan bang voor? Voor de zonde. Hij is zo bang om iets te doen tegen Gods wet. Hij is zo bang om zich te verontreinigen. Of om het werk van de Heere te verontreinigen. Jonge mensen, waarschijnlijk is Jozef nog een hele jonge man geweest van rond de 15 jaar. Zeker niet ouder, eerder nog jonger. En hoe is dat in jouw leven? En hoe is dat in jullie verkeringstijd? Maria hoefde er echt niet bang voor te zijn dat Jozef zich aan haar zou opdringen. Maria hoefde er echt niet bang voor te zijn. Jozef hoefde er trouwens ook niet bang voor te zijn dat Maria niet zou willen wachten op de huwelijksdag. Beide vreesden de Heere. Jozef, hij was bang om te zondigen en het werk van de Heere te bederven. En nu lijkt hij met Maria teleurgesteld uitgekomen te zijn, maar het zal zo meevallen. De Heere zal hem iets zeggen wat hij niet weet. Wees niet bevreesd, Jozef. Je mag met haar trouwen. Vanaf nu mag dat reeds. En je hoeft niet bevreesd te zijn, want hetgeen in haar ontvangen is, dat kindje dat zij verwacht, die zwangerschap die je gemerkt hebt, dat is uit de Heilige Geest. Dat is niet van jou, dat weet je. Dat is ook niet van een andere man. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Nou, dat heeft Jozef natuurlijk ook niet kunnen begrijpen. Maar de Heere laat wel licht vallen over zijn woord. En weet u wat dan zo mooi is? Dan mag Jozef dat aanvaarden. Weet je wat de Heer eigenlijk zegt tegen Jozef, jongens en meisjes? De Heer zegt eigenlijk tegen Jozef: Jozef, jij staat er helemaal buiten. Het is wel jouw vrouw, maar dat kindje, dat is niet van jou. Jij staat er helemaal buiten. Jij bent slechts de pleegvader van dit kindje. Jij bent niet de echte vader. Nou, ik zou me voor kunnen stellen dat Jozef vreselijk boos geworden was. En dat hij gezegd had: maar daar werk ik niet aan mee. Dat kan ik niet accepteren. Dat ik er helemaal buiten gezet wordt. Maar hij kan het wel accepteren. Hij mag het wonder, wat hij ook niet kan begrijpen, wel aanvaarden. Begrijp je nou waarom de Heere er plaats voor gemaakt heeft in het hart van Jozef? Eerst moest hij leren dat zijn oplossingen niet helpend waren. En dan komt de Heere met een oplossing buiten Jozef. En die oplossing, daar mag hij voor vallen. En gemeente, zo is het nog. Zo is het nog. Je merkt vaak bij mensen teleurstelling als zij in de prediking er buiten gezet worden. Mensen willen iets doen, mensen willen erbij horen, mensen willen dat de dominee hen iets in handen geeft. Mensen willen er niet buiten gepreekt worden. En ik begrijp het nog ook. En toch werkt de Heere zo. Wij moeten het werk van de Heilige Geest niet naast ons neerleggen. Onder welke preek je ook zit en wat de tekst ook is, maar altijd zal het werk van de Heilige Geest cruciaal zijn. Wij lossen het niet op. De Heilige Geest zet mensen erbuiten. En dat is voor Jozef een wonder. Dat hij zijn vrouw mag behouden. En het kan niet anders, jongens en meisjes, of Jozef heeft uitgezien naar dit kind. Dat wonder, dat is voor hem zo groot dat hij bereid is om al het andere zonder tegenspraak te aanvaarden. Aan Jozef geopenbaard. Wat een wonder. En hij mag het geloven, onze derde gedachte, door Jozef geloofd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 25 en daarvan het tweede en het zevende vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25, vers 2 en 7. onze derde gedachte door Jozef geloofd. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef wordt met iets heel belangrijks belast. Hij heeft een hele belangrijke taak in de naamgeving. Deze Jezus is niet het kind van Jozef, maar Jozef zal wel zijn pleegvader zijn en zal dan ook het kind de naam moeten geven. De Heer Jezus wilde de zoon worden van Jozef, de timmerman. En de naam Jezus was in die tijd een hele populaire naam. Je hebt ook in onze tijd wel eens onderzoeken die gedaan worden naar namen die veel gegeven worden. Zo waren er ook in die tijd namen die heel veel gegeven werden, zoals bijvoorbeeld de naam Simon en de naam Johannes. En onder de 99 meest populaire namen voor het jaar 2000 stond de naam Jezus op de 6e plaats. Dus dat betekent dat heel veel jongetjes in die tijd de naam Jezus kregen. En waarschijnlijk had dat te maken met de belangrijke persoon voor het volk van Israël, Jozua. Want de naam Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua. En Jozua, jongens en meisjes, jullie weten het, heeft het volk van Israël in het beloofde land mogen brengen. We hebben daar wekenlang bij stilgestaan in de achterliggende zomer. En zo keek het volk uit naar Jozua, naar Jezus, naar de Verlosser, die komen zou om het volk echte verlossing te geven. En met de komst van dit kind is de naam Jezus vervuld. Wij geven onze kinderen niet meer de naam Jezus. Want er is maar één die deze naam heeft kunnen dragen in de volle betekenis van het woord. En dat is deze Jezus. Dat maakt de Heere hem bekend. Dit kind is Jezus. En daar sta jij buiten. Het is niet van jou. Geloof maar dat dat heel wat geweest is voor Jozef. Dat kon hij ook niet bevatten. Dat is niet te begrijpen. Maar hij mocht geloven dat dit kind Jezus is. En hoe weten wij dat hij dat mocht geloven? Dat blijkt straks uit de naamgeving. Er staat aan het einde van dit hoofdstuk. Er staat in het 25e vers. En hij bekende haar, namelijk Maria, niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Dat is een geloofsdaad van Jozef geweest. En in Lucas 2 kunnen wij het ook lezen, daar staat de besnijdenis. En kinderen in Israël die krijgen hun naam met de besnijdenis, de jongetjes op de 8e dag. En dan lezen we in Lucas 2, als de 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. De welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Dan vraagt de priester aan Jozef, jongens en meisjes, de vader, wat is de naam van uw kind? En dan zegt Jozef, Jezus. Waarom zegt hij dat? Omdat hij gelooft dat dit kind Jezus is. Kijk, niet alle mensen die de Heere Jezus Jezus noemen, worden zalig. Maar wel die mensen die hem Jezus noemen, omdat zij weten dat het Jezus is. En dat wist Jozef niet door zijn goede verstand. Van Jozef geldt precies hetzelfde wat we van Petrus lezen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. En u die de naam van Jezus noemt als uw zaligmaker, mag ik vragen, hoe hebt u Jezus leren kennen? Weet u dat ook door de Heilige Geest? Want je kunt hem wel Jezus noemen. Maar je moet weten dat het Jezus is. En dat mocht Jozef weten. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. In het Grieks, daar staat het woordje hij voorop. Dat krijgt de volle nadruk. Hij. En hij alleen. Niemand anders. Dit is de enige. Dat heeft Jozef moeten leren. Hij alleen lost het op. Dat moeten wij ook leren, gemeente. Er is geen ander. Het is Jezus alleen en anders geen. En daarom is het zo belangrijk dat al onze pogingen aan een eind komen. Daarom houdt de hemel zich stil als wij nog andere oplossingen zien. Als Jozef er zelf ook uitgekomen was, had hij het op die manier opgelost. Maar nu lost de Heere het voor hem op, want hij alleen zal zijn volk zalig maken, verlossen, redden. Dat betekent allemaal hetzelfde, van hun zonde. Waarom komt dit kindje, jongens en meisjes? Waarom komt de Heere Jezus naar de aarde? Voor de zonde. Heel veel mensen hebben het over Jezus. Ook in Israël zien mensen uit naar de Messias. Dat was toen ook. Waarom? Ja, omdat het allemaal zo zwaar is. Altijd de oorlog, altijd de vijand. Toen waren het de Romeinen. En nu zijn het zoveel volken die zich tegen Israël keren. Men wil een redder. Maar de Heer Jezus heeft laten zien, die redder ben ik niet. De Heer Jezus komt niet om van de Romeinen te verlossen, maar hij komt om van de zonde te verlossen. Heb je daar last van? Van de zonde. Ben je net zo bang als Jozef om zonde te doen? Daar was Jozef heel bevreesd voor. Want hij wist, de zonde maken de Heere vertoornd. De zonden geven een scheiding tussen de Heere en tussen ons. En natuurlijk heeft Jozef ook zonde gehad en zonde gedaan. En hoe word je nu van de zonde verlost? Daar heb je een zaligmaker voor nodig. En nu mag ik aan jullie preken vanmorgen dat die zaligmaker gekomen is. Daar gaat het over in deze weken. En dat die zaligmaker heet Jezus, zaligmaker. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken, dat doet hij. Van hun zonde. Kan hij ook jou zalig maken? Kan hij ook u zalig maken? Zeker kan hij dat. Er is niemand in de kerk deze morgen, er is ook niemand die thuis met ons meeluistert, die hij niet zalig zou kunnen maken. Want het is zijn naam. Ja, zegt u, maar er staat hier wel wat bij. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daar top ik nu zo over. Of ik daar ook bij hoor. Wel, ik ben blij dat u daarover topt. Want ik ben ook bang dat er heel veel mensen zijn die wel naar de kerk gaan, maar die daar niet mee bezig zijn. Omdat ze geen last hebben van de zonde. En als je geen last hebt van de zonde, heb je geen zaligmaker nodig. En als je nog uitvluchten hebt, heb je ook geen zaligmaker nodig. Daar zal het straks over gaan vanmiddag, zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Wie hebben een zaligmaker nodig die zichzelf niet verlossen kunnen? Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Deze zaligmaker is een volkomen zaligmaker. Hij doet veel. Nee, hij doet alles. Maar juist omdat hij alles doet, moet u er tussenuit. Dat is nou zo jammer dat dat bij veel mensen verkeerd valt. Die mensen willen ook wat doen. Maar Maar dat zijn mensen die verwerpen Jezus, dat geloven ze niet. Maar het is wel zo, zegt onze catechismus. Mensen die de zaligheid in zichzelf zoeken, die verwerpen de enige zaligmaker. Want buiten Jezus is er aan het werk der zaligheid door ons niets toe te voegen. Hij doet het niet samen met ons, maar hij doet het geheel. En dat wordt nou een wonder voor die mensen. Jozef, hij kwam er niet uit. Die man kwam er niet uit. Hij kreeg het niet bij elkaar. Zijn oplossing, dat was het niet. En toen ging de Heere hem een oplossing laten zien die hij nooit kon bedenken. En dat kan en wil de Heere ook in uw leven doen. Maar zijn wij bereid, net als Jozef, om er zelf helemaal tussenuit te gaan? Want dat is het probleem. We zitten er altijd zelf zo tussen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zou er voor deze zaligmaker werk zijn in Nunspeet? Zijn er onder ons die daaronder gebogen gaan? Wel, deze zaligmaker leeft. Mag ook vandaag gepredikt worden aan een ieder die het woord hoort in deze morgen. Ik mag u allen daartoe oproepen. Om niet te rusten, maar uw zaligheid te zoeken in hem. En de oplossing, die kan ik u niet geven. De oplossing, jongens en meisjes, waar moet die van komen? Wel, nou vanmorgen weet je dat denk ik wel. Van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Als hij de ogen opent van Simeon. Hij weet precies het tijdstip wanneer de Heer Jezus in de tempel is. Hij weet waar Simeon wezen moet. Hij weet welk kindje het is. Hij kan de ogen van Simeon openen. Hij is het die en Jozef en Maria en Simeon en Anna en al de zijnen zal brengen tot de kennis van deze zaligmaker. We lezen weinig meer van Jozef in de Bijbel. Ja, met de 12-jarige Jezus naar de tempel, maar verder eigenlijk niet meer. De verklarers denken dat de Heere hem vroeg heeft weggenomen. Hij heeft ook veel meegemaakt. We hebben samen gezongen, hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Reken maar, de mensen hebben er niks van begrepen. En die hebben naar Jozef gekeken en die dachten, Jozef, wat is dat een zondig mens. Want hij heeft Maria zwanger gemaakt eer dat ze getrouwd zijn. Mensen zijn aan het rekenen geslagen. Die hebben gezien, dat klopt niet met die twee. Later zeggen de Joden, wij zijn niet uit hoererij geboren. U wel, tegen de Heer Jezus. Uw ouders, die hebben voordat ze getrouwd waren, hebben ze al gemeenschap met elkaar gehad. Dat kun je van ons niet zeggen. Wat zal dat zwaar geweest zijn voor Jozef. Die man heeft dat zijn hele leven met zich mee moeten dragen. Mensen begrepen het niet. Konden het niet volgen. Hadden het licht van de Heilige Geest niet. Maar Jozef was gelukkiger, jongens en meisjes. Want hij mocht delen in het werk van deze zaligmaker. En wat was dat ook alweer? Denk aan de doopdienst, dat hij met zijn volkomen onschuld mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Mensen die vastlopen, die er zelf nooit meer uitkomen, die zullen verlangen naar deze zaligmaker. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.